Ik heb 18 vragen. Tot 12:15. Ik doe mijn best. De eerste liggen eigenlijk allemaal op het gebied van die overgave. En misschien kan ik ze wel even allemaal lezen. Hoe weet ik of ik me al voor 100% overgegeven heb aan God? Hoe geef je je volledig aan God? Hoe doe je dat, volledig aan God overgeven? Dus dat ligt allemaal een beetje in dezelfde lijn. Ik wil me graag aan God overgeven en denk dat ik dat gedaan heb. Maar hoe weet ik of ik dat gedaan heb of dat ik dat moet doen? En dan die laatste, en daar begin ik even mee. Is het echt mogelijk om volledige overgave continu te ervaren, te voelen? Nee. Toen ik mij na een paar maanden volledig aan God overgaf, zo in de zin van, nou, in Gods naam, hier hebt u mijn leven, heb ik de rotste week van mijn leven gehad daarna. Ze hadden mij verteld, zoek je naar waar geluk, stralend geluk, laat Jezus dan toe in je hart. Nou, toen liet ik hem toe in mijn hart en toen dacht ik, nou komt het stralende geluk. Nou ga ik het ervaren, nou ga ik het voelen. En ik had een hele lastige, moeilijke week waarin alles tegen zat. En aan het eind van die week heb ik de mensen opgebeld door wie ik min of meer tot geloof was gekomen. Het was een jeugdbeweging. En ik was toen nog een stuk grover dan ik nu ben, dus ik zal niet herhalen hoe ik het gezegd heb. Maar waar het op neerkwam was dat ik zei, ik geloof van jullie verhaal niks. Mooi verhaal, maar ik heb ja gezegd tegen de Heere God met mijn hele hart. En ik heb een verschrikkelijke week gehad. En ik niets ervaren heb van God, integendeel. En toen hoorde ik ze lachen aan de andere kant. En een goede vriend van mij, tegen wie ik het later vertelde, zei die, was dat dan geen ervaring? Ja, natuurlijk was ook een ervaring. Weet u, als u aan uw poes een dode muis geeft, dan doet hij even zo en dan laat hij het links liggen, is hij niet in geïnteresseerd. Maar u moet eens een levende muis aan de poes geven. Zolang, ja toch, heb u hem of niet? Ja, hè. Zolang u geestelijk niet levend bent, bent u niet interessant voor de tegenstander. Heel veel mensen leiden een heel rustig christelijk leventje. Oninteressant voor de tegenstander, maar als u werkelijk tot een volledige overgave komt, wordt God in diepe eerbied uw vriend en de duivel je vijand. En dan kom je daartussen te zitten, hoor, tussen die twee die aan je trekken. En dan kan het heel goed zijn dat juist na je overgave, en bij mij was het een absolute ervaring, ik heb het me nog nooit zo vervelend gevoeld als in die week. En ze lachten aan de andere kant van de telefoonlijn, want ze wisten, het zit goed met Henk. Bent u bereid, dat soort leven? Wij hebben het in onze tijd te veel over voelen en ervaren. Je voelt God niet en je ervaart God niet. Niet in je gevoel in elk geval. Niet dat je zegt, hé, nou voel ik het, of zo. Ja, je kunt wel eens een keer lekker zingen en denken, oh, maar je kunt ook in een stadion gaan zitten bij Ajax en als ze dan winnen, olé, olé, dat geeft ook een lekker gevoel. Geestelijk God ervaren zit dieper dan je gevoel. Dat is iets wat je niet omschrijven kunt. Ik ben dankbaar voor deze dag, omdat ik op deze dag iets ervaar van zijn aanwezigheid. Dankzij u. Dankzij uw gebed. Dankzij het feit dat u iets binnengebracht hebt van hem. Voel ik dat? Ik gebruik dat woord niet. Het is anders. Het is iets waarvan je soms pas als je naar buiten gaat of morgenochtend denkt, wat was het gisteren eigenlijk goed daar? Wat was dat? Weet u, als Mozes vraagt, Heere God, doe me toch uw heerlijkheid zien. Dan zegt God hem, misschien dat ik dat nog lees vanmiddag, dat gedeelte. Dat is Exodus 33, één van mijn lievelingsgedeelten. Dan zegt God, ik zal, je kunt mijn aangezicht niet zien, maar ik zal aan, nou zeg ik het heel in het kort, ik zal aan je voorbij gaan, zodat je me achteraf ziet. Vaak achteraf zeggen we, oh, dat was de Heer. Dat is waar we het mee moeten doen, maar is meer dan genoeg. Daarom zijn samenkomsten zo mooi, daarom is een dag als deze zo mooi. Daarom zegt David, daar kom ik vanmiddag misschien ook niet, Psalm 27, waar hij zegt, één ding heb ik van de Heere gevraagd, dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heere, al de dagen van mijn leven, om zijn liefelijkheid te aanschouwen. Wat is het huis des Heere? Onder andere dit. Vandaag krijgt u een kans, ja, morgen is toevallig zondag, dus laat ik maar een dag overslaan. Vandaag krijgt u een kans die u maandag niet hebt in die mate. Vandaar dat ik me op iets als dit verheug. Denk ik, dan ga ik naar een plek en zeg ik, Heer, ik heb het vertrouwen dat ik vandaag ga naar een plek waar u ook naartoe gaat. Dat is de werkelijkheid, dat is toch... En daarover, ja, als je zegt, God ervaren, zeg ik, jongens, we moeten daar voorzichtig mee zijn. Maar ja, ik kan wel een heleboel voorbeelden noemen waarin het heel werkelijk was. Ik heb 13 jaar lang met de jongeren van onze kerk, gingen wij 2 weken naar Oostenrijk of Zwitserland voor een bijbelstudiekamp. Met 50 jongeren. Nou, je weet hoe jongeren zijn van 16 tot 25. Een hoop lol, een hoop herrie. Maar ze gingen mee omdat ze dichter bij de Heer wilden komen. En dan hadden we 's morgens om 10 uur de eerste samenkomst. En dan gebeurde het vaak, sommige kampen wel, andere niet. Dan hingen er op de deuren in zo'n jeugdherberg allemaal A4'tjes. En daar stond dan op stilte, bidstond. Dan hadden ze zich vrijwillig teruggetrokken om te bidden voor de samenkomst van 10 uur. En dan begon de samenkomst om 10 uur. En dan zette de pianist het eerste lied in en dan gingen ze zingen. En dan verschool ik mijn ogen achter dat grote liederenblad, omdat ik niet wilde dat ze zagen dat ik huilde als een kind. En dan zei ik, bent u daar weer, Heer? Maar als je mij vraagt, voel jij, ja, maandag heb ik misschien een hele kale dag. Ik ben gepensioneerd, dus ik heb veel tijd gelukkig door Gods genade om de Heer te zoeken. Maar ik kan 3 uur in mijn Bijbel lezen terwijl er niets is wat mij aanspreekt. Ben ik dan ontmoedigd? Nee hoor. God weet wat hij doet. God weet wat goed voor me is. En als ik 3 uur in mijn Bijbel lees en er is niets wat mij aanspreekt... Nou en, ik heb wel 3 uur in mijn Bijbel gelezen. Als ik u nou vraag, wat heb u 5 dagen geleden gegeten? Weet u dat dan nog? Waarschijnlijk niet. Of het moet kaviaar geweest zijn of zo. Maar anders weet u het niet. Maar het heeft wel zijn werk gedaan. Nou, wandelen met God, dat kun je niet altijd tellen in resultaten of voelen of ervaren. Maar het doet wel zijn werk. Dus ik hoop dat we daarmee een beetje afkomen van dat toch verkeerde gedachtegang van voelen of ervaren. Even terug naar je vraag. Ik wil me graag even aannemen. Hoe doe je dat? Je volledig overgeven. Ja, bij Jacob wordt het uitgebreid beschreven. Een element wat erin zit, is het element van een worsteling. Er moet natuurlijk eerst iets van Gods kant. God moet je duidelijk gaan maken dat je je helemaal aan hem moet overgeven. Er moet soms ook een noodzaak zijn dat je denkt, ja, een alternatief is er niet, want Esau staat op me te wachten. Ik moet God wel erbij halen in mijn leven. Dat zijn dingen die God gebruikt. Maar die worsteling is heel wezenlijk. Het heeft me heel lang geduurd. Ik zei gewoon kortweg nee. Ik wil dit niet. En dat betekent in elk geval dat ik heel goed zag wat het kostte. Het kost je niks, want Jezus heeft de prijs betaald. En het kost je alles. En daar leef je mee. En naarmate u langer met God wandelt, ga je ontdekken dat het heerlijke geheim is dat het je eigenlijk niks kost. Ik hoop weer te gaan schrijven en dat boek krijgt de titel Ik vraag niks van je, ik bied je wat aan. Evangelie is geen vraag. Denk je nou echt dat God nog wat nodig heeft? Evangelie is aanbod. De ware godsdienst is niet een dienst van de mens aan God. De ware godsdienst is een dienst van God aan de mens. Op voorwaarde dat hij van u mag maken wat hij voor ogen heeft. Anders gaat u er misbruik van maken. Dan denk je, oh, God is er voor mij. Nee, dat bedoel ik niet. Maar de ware godsdienst is niet een godsdienst, is niet een dienst van een mens aan God. We moeten zo. Nee, dat is het niet. Het is een dienst van God. God wil u een dienst bewijzen. Op voorwaarde dat hij zijn plannen met u mag uitwerken. En dat geeft zo, dat ga je ervaren in de loop van de tijd. Denk je, wat is het eigenlijk makkelijk. Terwijl het ook best moeilijk is. Nou, terug naar, dus hoe doe je dat? Ja, het is een strijd en dan weet je innerlijk, ja, dit gaat me alles kosten, maar dit gaat me ook alles brengen. Hier ben ik. En dat loopt bij Paulus totaal anders. Daar moet God op een geweldige manier ingrijpen, zodat hij hem weer zoiets, zodat hij blind is als Jezus hem verschijnt. Ja, dat kan ook niet anders. Wij spreken zo makkelijk over, we zullen God zien. De Bijbel spreekt daar echt anders over. De Bijbel zegt, God die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. En ons kleineren van God, bij wie we op zijn schoot mogen zitten, is beledigend. Voelt u met wie we te maken hebben? Maar dat maakt het ook zo spannend. Dat vreselijk vinden als ik te maken had met een God van ongeveer mijn niveau of ietsje meer dan dat. God is God. God zegt tegen Abraham een keer, dan verschijnt hij aan hem en de eerste drie woorden die hij zegt is, ik ben God. En ik denk, dan drong dat maar eens wat meer tot mij door. Ik ben God. Ik weet geen goed voorbeeld nog, ik heb een profaan voorbeeld, maar dat geeft het niet goed weer. Maar stel, u bent thuis, u pakt de telefoon en u hoort aan de andere kant, ik ben God. Dat is profaan, dus ik kan er zelf ook eigenlijk niks mee. Maar ik wil het alleen maar doorgeven. God spreekt tegen Abraham, zo ineens, na 13 jaar trouwens, zo ineens, ik ben God. Dat. En aan die God geeft u over hoe? Door strijd, door moeite, want zulke dingen gaan niet vanzelf. Want nogmaals, het is een definitieve ingreep. Want wat gebeurt er nou? Je geeft je in de dood. Je geeft je aan Jezus. De meesten van u komen denk ik in baptistengemeente of zo. Dan heb je de doop, de onderdompeling. Dat betekent dat u kopje ondergaat. Er blijft geen vinger boven water. U sterft. Toen koningin Juliana gedoopt werd, dat was er nog als kind, maar het was ook een doop. Toen zei de predikant daar, ik ben zijn naam vergeten, we gaan nu Juliana begraven. Nou, dood en begraven, over en uit. Dat is je leven, dat is overgave. Dat wist ik. Ik dacht, ik weet, het is over en uit. En dan begint het natuurlijk pas. Want dan komt het paasfeest en dan mag je in nieuwheid des levens wandelen. Toen ging de zon op over het leven van Jacob. Maar we moeten wel onder ogen zien dat je nooit kunt opstaan als je niet gestorven bent. Paulus zegt, met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik, zegt hij. Maar dat is niet meer Christus, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Wij krijgen straks weer over een paar weken het paasfeest. Vinden mensen een fantastisch feest. Ook hier denk ik, dat wordt uitbundig gevierd, paasfeest. De wereld doet ook mee, die heeft een paashaas, een paaseieren en een heleboel van die leuke dingen erbij gehaald. Maar paasfeest is een lentefeest en een narcissen paasfeest. Maar Goede Vrijdag. Je kunt geen paasfeest vieren als je Goede Vrijdag niet gevierd hebt. Het is natuurlijk onzin om op te staan uit de dood als je niet dood bent. En u moet eerst dood. Laat het voor u vaststaan dat gij dood zijt, zegt Paulus. Nou, dat vinden wij geen prettige boodschap. Maar dat is wel volkomen overgave. Dat besefte ik, denk ik, voor de volle 100% toen het op me afkwam. Daarom wilde ik niet. Uiteindelijk zei ik ja. En toen kwam het leven. Dan voelt u alles over overgave. En dat is... We gaan proberen weer even verder te gaan. Als mensen, als kind zijn gedoopt, tot geloof zijn gekomen, toen belijdenis hebben gedaan. Dit is dus een kerkelijk iemand, denk ik. Dus, en de belijdenis dus als doop zien. En het niet nodig vinden zich als volwassenen te laten dopen. In hoeverre spreek je dan van overgave? Een goeie, hè? Daar kunnen we eindeloos ruzie over maken, over deze vraag. Bij ons in de kerk speelt het op dit moment. Oh, jongen, wat lopen die emoties hoog op als het gaat over de verschillen tussen kinderdoop en volwassendoop. Mensen zouden elkaar de ogen uitkrabben om gelijk te krijgen. En ieder van die krabbelaars heeft niets van de doop begrepen. Of die nou als kind gedoopt is of volwassene. Zolang je elkaar op dat gebied bevecht, ben je niet gedoopt. Ja, als ik nu iets ga zeggen, hè, of over de kinderdoop, of over de volwassendoop, weet ik zeker dat ik tegenstanders maak. Daarom zeg ik er maar niks over, denk ik. Dat is heel lastig. Het brandt op het puntje van mijn tong om er toch iets over te zeggen. Maar ik durf dit te zeggen. Kijk, die meneer loopt al kwaad weg. Wat is er, lieverd? Ik krijg een waarschuwing van mijn vrouw. Even een ogenblikje, hoor. Ja? Ja, nee, dat kan natuurlijk niet. Iets harder. Als je niks wil zeggen, zegt mijn vrouw, dan moet je niets zeggen. En mijn vrouw is veel wijzer dan ik. Ze is ook 10 jaar ouder dan ik. Dat had u al gezien, natuurlijk. Dat wordt moeilijk, hoor, want ik moet weer met haar verder. Nee, hoor, geintje, ze is 7 jaar jonger, dat heb u wel gezien. Maar ik zeg er dus niks over, oké. Dat vind ik moeilijk, hoor, lieverd. Maar ik doe het. Ik ben net als de ezel van Biliam. Ik ben altijd gehoorzaam geweest en ook nu. Maar ik blijf even bij die uitspraak, die had ik al genoemd. Wie ruzie maakt over de doop, is niet gedoopt. Ik vind dat wel een hele goeie. Die heeft niet begrepen wat God bedoelt met de doop. Want als je gedoopt wordt, ga je de dood in. En leer je anderen lief te hebben die over details, al gevaarlijk, want dan zeg je, het is geen detail, toch zeg ik het even zo. Leer je om anderen lief te hebben die anders over deze dingen denken. Denkt u nou echt dat het daar bij God op vast zou zitten? Is die zo klein dat hij kiest voor de baptistengemeente? God is God. En dat is een geweldige zegen. Veel mensen, nogmaals, ik vermoed dat sommigen zich een beetje genomen voelen, maar veel mensen, jonge mensen, beginnen een eigen zaak, ZZP'ers, zelfstandig zonder personeel. Zelfstandig zonder personeel heet dat, ja. Er zijn erbij die zich ook helemaal overgegeven hebben aan God en het gaat toch niet goed. Het lijkt erop of mensen zonder God het beter doen. Geloven helpt niet, wordt er gezegd. Wat vindt u? Ja, daar ben ik het mee eens, geloven helpt niet. Moeten we God nou zo kleineren dat hij hier verantwoordelijk is voor onze ZZP-bedrijfje? En als ze niet goed zijn, ja, zie je wel. God heeft helemaal geen verstand van ZZP'ers. Daar kunnen we. Voelt u Moeten we God zo ter neerhalen dat hij min of meer verplicht is om, als wij een ZZP-bedrijfje beginnen, dan ook te maken dat het goed loopt? Heeft God ons dat ergens beloofd? Als je aan mij overgeeft, dan maak ik dat jouw bedrijf. Waar staat dat? God heeft ons geen makkelijke reis beloofd. En het soort claimen van, nou heb ik een eigen bedrijfje en ik heb me volkomen God overgegeven, dus? Nee. Nee. We moeten God gaan leren kennen zoals hij in werkelijkheid is en hem niet naar ons kleine wereldje proberen te trekken waar we onze zin willen hebben. Volgende vraag. Tussen het laatste gedeelte van het Oude Testament en het Nieuwe Testament zat 800 jaar. Ik denk dat het korter was, maar dat laten we in het midden. Voordat God zich weer liet zien, de geboorte van Jezus. Nu laat God zich al 2000 jaar niet zien of horen. Is God er nog? Leuk, hè? Leuk, hè? Nou, God heeft zich al 2000 jaar niet laten zien. Maar in die 33 jaar dat Jezus op aarde was en waarvan dan de briefschrijver stelt dat God zich toen liet zien, zagen de meesten hem natuurlijk ook niet. Er waren er maar een paar die hem zagen. De rest zagen zijn wonderen. En op een gegeven moment was hij dood en toen was het over en uit. Wie zag er nou wie Jezus was? Zelfs Martha niet. Dat is heel boeiend als u dat gaat realiseren. Jezus was in een bepaald dorp, Lucas 11. En hij kwam in het huis en Martha nodigde hem uit in huis. Ze laat hem binnen, Heer, wat fijn dat u bent. Kenden ze Jezus? Ja, natuurlijk, ze wist precies wie hij was. Nou, was ze vaker in huis geweest, natuurlijk ze wist precies wie het was. Maar ze wist niet wie ze in huis haalde. Als was ze toch nooit zo stom geweest om dat te gaan lopen bedienen terwijl Jezus daar was. Maria, die zag het. Hij liet alles op zijn belopen, ging aan zijn voeten zitten. Ze zei, nu is hij er. Dan weet je wie Jezus is. En als wij dus zeggen, we hebben 2000 jaar niks van Jezus gezien, dan zeg ik, om te beginnen, toen hij op aarde was, zagen de meesten het ook niet. Zelfs Martha zag het niet. Ze zal er wel op teruggekomen zijn, hopen we allemaal. Maar op dat moment zag ze het niet, als ze nooit zo gereageerd. En wij kunnen toch in onze tijd een heleboel van Jezus zien. We zien vandaag toch iets van Jezus, hoop ik. Ja, toch. U gaat toch niet zeggen, waar is die nou? 2000 jaar weg. Nee, vandaag is die er toch. Genoeg, denk ik erover. Hier mag ik u vragen, wil u vertellen over hoe dat ging toen God tot u sprak? Nou, dat is erg ver buiten ons thema hier. Dus ter wille van de tijd laat ik dat rusten. Maar ik durf toch maar, ik hou van die uitspraak, je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Geldt dit ook, hangt het allemaal van hier af? U kent die uitspraak, hè? Je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Hangt dat allemaal van hier af? Of zullen we daar ook nog kunnen groeien? De Bijbel openbaart ons daarover niets, denk ik. Maar als ik toch een antwoord zou moeten geven, dus we weten dat je toch een antwoord zou moeten geven, zeg ik, ja, we groeien daar ook. God is zo groot en de eeuwigheid is zo lang. We groeien daar ook geestelijk. Alleen, dan moet u niet denken, oh, hoef ik me nou niet zo druk te maken, dan komt het daar wel. Nee, dat bedoelen we net weer niet. Want dan blijft wel de stelling staan, je zult daar zijn met God. Hier is wel heel erg bepalend voor daar, hoor. Heel erg. Maar wat neem nou bijvoorbeeld iemand sterft als kind? Nou, dan denk ik dat God in zijn grote barmhartigheid zo'n kind verder helpt. Denk ik, maar ik vind niet veel Bijbelse grond daarvoor. Dus die eerste stelling moeten we overeind houden, maar wel de ruimte overlaten dat we een eeuwigheid voor ons hebben en dat God eindeloos is om meer hem te leren kennen. De katholieken zijn het lijden gewend. Ikzelf ben op de eerste plaats christen, op de tweede plaats katholiek. Ik kom nogal in evangelische kerken en die hebben het de hele tijd over proclameren. hardop uitspreken en dingen zullen dan veranderen en versnellen enzovoort. Maar is dat niet God voor je karretje spannen? Ik vind dat moeilijk. Ik ben er nog steeds niet uit hoe dat met dat proclameren zit. Ik probeer het, maar misschien moet ik middelen vinden tussen lijden en proclameren. Ik ben nooit in een samenkomst geweest waar ze het op die manier over proclameren hadden. Dus ik weet het niet precies. Ik denk dat ze daarmee bedoelen op je rechter gaan staan. God herinneren aan zijn belofte. En u bent dat aan onze plicht. En wij proclameren dat dus. Nee, daar sta ik niet achter. Dus weer God vernederen tot ons niveau. Ik ben eens, toen ik me afvroeg of ik wel of niet in de zaak moest blijven, in het bedrijf van ons, was ik met een jeugdkamp weg, met een man die, door wie ik tot geloof gekomen ben. Wij zaten in Oostenrijk, we hadden een bijbelstudie gehad en de vraag kwam sterk op me af: Heer, wat wilt u? Moet ik uit het bedrijf of moet ik daarin blijven? En toen heb ik 's avonds om 11 uur gezegd: Heere God, ik ga niet slapen voordat u mij antwoord hebt gegeven. Kijk, dat is proclameren. Dat is God voor je karretje spannen. Dat is van God iets, ja, een soort commando geven, een soort van: ik ga niet eerder naar bed voordat u mij antwoord hebt gegeven. Dat was 11 uur, toen werd het 12. Ik heb gewandeld, die is eindeloos, die camping rond midden in de nacht. 11 uur, 12 uur, 1 uur, 2 uur. Het werd de andere morgen licht, het werd 7 uur. Toen moest ik me weer bij de groep voegen en God had niets tegen mij gezegd. En God had niets tegen mij gezegd. Daar heb ik een les uit geleerd. Denk je nou echt dat wij God kunnen dwingen in een bepaalde richting? Of van God kunnen eisen dat hij... Ik denk dat ze dat een beetje bedoelen met proclameren. God laat zich nooit spannen voor uw karretje. Nooit. En wel goed ook. En we moeten leren om na zo'n hele nacht van wandelen en gebed te zeggen: God, het is goed. U weet wat u doet. En later maakte God het me wel duidelijk. God maakte Jacob kreupel, maar God is ook een God die geneest. Veel christenen leggen de nadruk op genezing. Maar is dit reëel? Nee. Ja, een beetje zwart-wit om u te helpen om over die dingen na te denken. Tuurlijk geneest, kan God genezen? Buiten kijf. En natuurlijk geneest God wel eens buiten kijf. Maar het is een absolute uitzondering in het geheel. En ik heb te veel meegemaakt dat mensen ziek werden en ervan uitgingen: God geneest, dus God gaat mij genezen. En ik heb die mensen zien tobben tot hun laatste snik, omdat ze wandelden op 2 wegen. De een was, ja, misschien wel niet, dan moet ik me voorbereiden om God te ontmoeten. Maar de ander was veel mooier. Nee, God gaat mij genezen. Die mensen zijn op een heel vervelende manier gestorven. Wij weten dit niet. En natuurlijk is het fantastisch als God geneest. En nogmaals, dat kan die en dat doet die. Maar ook hier geldt, als het claimerig wordt, proclameren. En ik weet er hele vervelende verhalen over te vertellen. Van: God gaat mij genezen. En je ziet ze toch uiteindelijk sterven. Fijn hoor als God geneest. En zeker als iemand ouder wordt. Als ik nou ziek word, moet ik dan vragen om genezing? Nee hoor. Een laatste opmerking. Wij hebben een kennis gehad, Marjan en ik. Die was 70 jaar. En die kreeg kanker en getrouwd, kinderen, je kent dat wel. Maar ze was 70, een hele vrome meid, een vrolijke meid. En op een gegeven moment kwamen de oudsten van de evangelische gemeente bij haar om haar met olie te zalven voor genezing. En toen zei ze: wat komt u doen? Nou, zuster, we komen je zalven voor genezing. Toen zei ze: ja, maar niet op mijn lijf, ik wil naar Jezus. Dat mag toch ook wel als je 70 bent. Zeker op mijn leeftijd, ik ben nog ouder. Paulus, het was nog geen 50. Toen die zei in de Filippenzenbrief: van twee kanten, zegt hij, word ik getrokken. Van beide zijden word ik gedrongen, zegt hij. En dan is het eerste wat hij zegt, ik verlang om heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar zegt hij, vanwege jullie denk ik dat ik nog een tijdje blijf. Dat is de juiste houding. Maar heb je het weer, hè? Even tegen de 70-plussers die hier zijn. Maar Paulus was nog geen 50, hoor, toen hij het zei. Ik verlang ernaar om bij Christus te zijn. Dat is verreweg het beste, zegt hij. Kent u dat een beetje? Zeker als je boven de 70 bent. Ja, toch? En dat zie ik ook om me heen. Mensen willen niet. Ik heb iemand gekend en ik sprak met die werd ziek, kanker. En ik sprak over de hemel. Toen zei ik wil leven. Heel. En toen werd hij natuurlijk doodziek. Nog zieker. En dan komt de tijd dat ze zeggen, ik wil wel naar de Heer. En dan denk ik, prachtig hoor, prachtig. Maar het is veel mooier als je het zeggen kan wanneer je kerngezond bent. Want je lichaam wordt zo vervelend en zo pijnlijk, dat dat alternatief van naar de Heer gaan dan uiteindelijk toch nog beter is dan dat lijden hier. Maar is het nou niet veel heerlijker als je gezond in het leven staand kan zeggen, ik verlang ernaar om heen te gaan om met Christus te zijn. Dat is het beste. En de een kan het makkelijker dan de ander, maar wat een zegen voor je kinderen als je dat kan. Dus als je zegt, ik kan jongens, als vader er niet meer is, een beetje verdrietig zijn voor vanwege de buren, want anders denken ze dat het niet goed zat tussen jullie en mij. Maar maak het niet te bond, want je vader is bij Jezus. Heerlijk, hè? Die genade kan God ons geven. God maakt, die heb ik gelukkig gehad, over genezing ging dat. Heeft God voor ieder van ons een missie? En wanneer weet ik wanneer ik geroepen word? God heeft voor ieder van ons een missie. En ik zal hem voor u lezen. Hoe weet ik wanneer ik geroepen word? En dat meen ik heel echt serieus. Ik lees hem met u uit 1 Korinthe 1, vers 9, waar staat, God is getrouw, die door wie gij zijt geroepen tot, en dan kom je roeping. En dat geldt voor ieder van jullie. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot, en wat staat er dan, zendingswerk in Afrika, of nee, dat staat hier allemaal niet. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot, gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. Dat is uw roeping. Wandelen met God. Omgaan met hem. Blijven in de wijnstok als een rank. En dat geldt voor ieder van u. En dat sommigen van ons een bepaald plekje krijgen, zoals Miel en nog een aantal, dat is mooi. Maar waar u bent, is niet het belangrijkste. Maar wat u bent. U wandelt met God op uw eigen plekje. En u bent geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon. Dat is wat God wil. God wil dat u gelinkt wordt, gekoppeld wordt aan Jezus Christus. Mag ik terug naar de vraag. Ik zie mijn vrouw voor mij, dus ik dacht nee. Dus God kan ontslaan, zegt de volgende vraag, om ons te roepen. Maar er wordt ook gezegd dat de Satan dat ook doet. Wanneer weet je nu waar het vandaan komt? Een goeie hoor. Daar kan Miel zondag best 3 kwartier over preken. En dan begint hij waarschijnlijk met Job, waarin de Satan voor Gods aangezicht komt en de Satan en God zegt, ben je geweest, zegt hij, op de aarde. Oh, zegt de Heere God, dan heb je Job gezien. Dan heb je Job gezien. Dat vind ik ook weer zoiets waar je best 10 minuten over na kan denken. Hè? Als God vraagt, waar ben je geweest? In Roermond. Oh, dan heb je. Want, zegt God van Job, niemand op aarde is als hij. Zo vroom en oprecht, Godvrezend en wijkende van het kwaad. God is dol op hem. Ben je op aarde geweest, Beelden? Dan heb je Job gezien. Want niemand op aarde is als Job zo godvrezend, wijkende van het kwaad, zo vroom. Vul nou eens even je eigen naam in hier voor uw mond. Of waar je ook vandaan komt. Dat God zegt, oh, en dan heb je... Ik ken de meeste namen hier niet, maar... Dan heb je die gezien. Voel je de prikkel? Ze zullen in de hemel de naam Rijnsburg noemen. Dan moet je toch niet aan denken. Dat God dan zou kunnen zeggen, heb je Henk gezien? Heb je Henk gezien? Warmt dat jouw hart nou op? Of zegt dat je niks? Dat je straks bij hen komt en hij zegt... Goede en getrouwe dienstknecht, in weinig ben je trouw geweest. Over veel ga ik je stellen. Je bent alleen maar trouw geweest in dat wandelen met mij. Dat was meer dan genoeg, jongen. Nou, terug naar die vraag... Wanneer weet je nu waar het vandaan komt? Terug dus naar Job in dit geval. Ja, zegt de Satan, wakkie, u zegent hem in alles. Het is helemaal niet zo moeilijk om u te dienen als hij in alles gezegend wordt. En zegt God, ga je gang. Pak hem de dingen maar af. Ja, dat zegt hij ook. Hij zegt, moet eens kijken als het hem tegen zit, hoe hij dan reageert. God zegt, doe maar. Wie deed dat nou? Satan of God? Weet u het? Ik niet. God heeft zijn personeel. En een van zijn personeelsleden heet Satan. God behoudt de regie, zegt hij ook. Denk je, je blijft wel van zijn leven af, hè? Tot hiertoe en niet verder. God behoudt de regie, maar is zelfs in staat om de Satan te gebruiken. En ieder van ons die gaat proberen, komt dit nou van God of komt van de Satan, blijft met een vraag zitten die hij niet kunt beantwoorden. Het gaat niet. Het hoeft toch ook niet. God heeft toch de eindverantwoording. Hij heeft toch de regie. En als hij vindt dat hij op een gegeven moment zijn grote tegenstander wel gebruiken kan om Job een geweldige stap verder te zetten in zijn geestelijk leven, joh, doe maar. Doe je best. Maar eens kijken wat het voor jou oplevert. Helemaal niks en voor mij alles. Want aan het eind van de rit zegt Job, ach Heer, vroeger... Toen u nog zei, vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad vroeger. Als ik het vergelijk met nu. Vroeger, slechts van horen zeggen, had ik van u vernomen. Nu, door die diepe duisternis heen, heeft mijn oog u aanschouwd. Voel je, het heeft niet zoveel zin om te proberen erachter te komen waar het vandaan komt. Want in veel gevallen kunnen we dat niet naar boven krijgen. Maar God heeft de eindverantwoording. Hoe moet ik omgaan met mijn kinderen die wederom geboren zijn, maar niks meer doen met Jezus? Wat moet ik daar nou over zeggen? U moet om te beginnen u zich toch afvragen, zijn mijn kinderen wel wederom geboren? Denk ik. Want misschien waren ze 15 toen ze hun hartje aan Jezus gaven. Ja. Mooi, kostbaar. Corrie de Boom was 5. Dus toen ze haar hart aan de Heer gaf, fantastisch. Maar het is vaak heel moeilijk te beoordelen. Hoe diep is dat nou gegaan? Was dat nou echt een overgave van zo'n iemand die jong was? Van hier hebt u mijn hele leven. En nu blijkt in de loop van de tijd dat ze Jezus niet meer volgen. Wat is het dan geweest? Die vraag moet u toch durven stellen. En niet uzelf in slaap sussen door eens gered blijft gered. Daar ga ik niet in mee. Maar ja, ze hebben toen een hart aan neergegeven, dus ik ken die voorbeelden volop om me heen. Ik doe er niet aan mee. Wie volhardt tot het einde, zegt Jezus, zal behouden worden. Dus het gemakzuchtige, ook hier weer claimen van, ja, ze hebben het briefje in de zak. Wij hebben geen briefjes in ons zak. Ik ook niet. Wie meent te staan, ziet toe dat die niet vallen. Dat is het gezonde spanningsveld tussen het hebben en het niet hebben. Tussen er zijn en er niet zijn. Dat is lastig voor mensen. Ja, vertel me nou, ben je er of ben je er niet? Heb je het of heb je het niet? Allebei. Ja, daar kan ik niks mee. Nee, ik ook niet. Het enige wat ik ermee kan is aan de lijn blijven met de hemel. Afhankelijk zijn van hem. Hij weet wat hij doet en hij leidt mij op de weg die goed is. En het komt absoluut goed. Je kunt er 100% zeker van zijn. Als je je leven echt aan de Heer gegeven hebt. Maar maak er geen misbruik van en denk niet, als ik wegdwaal van de Heer, dan ben ik toch een kind van God. Zo werkt het nou net niet. Voelt u de spanning tussen die twee? En die moeten we erin houden. Misschien dat Miel een andere evangelie verkondigt, dat weet ik niet. Maar ik ben hier maar één keer. Jij kan het 51 zondagen recht zetten, Miel. Maar we hebben denk ik allebei te veel gezien om ons heen. En de Bijbel is benadrukt ze allebei. Er is een zekerheid. Voor de onzekere mensen is er een absolute zekerheid in de Bijbel. Maar voor de mensen die een soort eigen zekerheid gaan opbouwen, zeggen we, kijk uit, kijk uit. Je moet nog een heel eind gaan. En dat geldt ook voor de kinderen van degene die deze vraag stelt. Ja, veel gebed, hè, voor ze. Veel gebed, een goed voorbeeld. Ik noem altijd mijn drie dingen. Veel gebed, een goed voorbeeld en veel vertrouwen. Meer weet ik niet. Zeker als ze de deur uit zijn. Veel gebed, een goed voorbeeld en veel vertrouwen. En u zult allemaal moeten ontdekken dat zolang ze in huis zijn, komt u nog een heel eind om ze in het gareel te houden. Maar als ze de deur uit zijn, wordt het een stuk lastiger. En als ze dan ook nog in een andere plaats gaan wonen waar u er geen controle meer over hebt, dan schrikt u soms. En die zo heb ik ze niet opgevoed. Dat is het leven, lieve mensen. Maar voorbeeld, veel gebed. Er moet geen dag voorbij gaan of u moet uw naam genoemd hebben voor de troon van God. En veel van ze houden. Ook al, en niet iedere keer ze komen preken. Boven alles veel van ze houden. Soms kunt u wat kwijt en soms kunt u niks kwijt. Hier heb ik eentje, maar die komt vanmiddag aan de orde. Dus die laat ik rusten. Ik heb er hier twee bij elkaar. En dat zijn dan de laatste. En dat is voor iemand met kruiwagenvrees. Helpt het niet als je zegt dat je God moet vertrouwen omdat hij zijn zoon de dood ingejaagd heeft. Wat zal hij dan met ons doen? Hetzelfde. Wat heb ik gezegd? Met Christus ben ik gekruisigd. Dat moet u onder ogen zien voordat u instapt. En als u ondanks dat toch instapt, merkt u dat er wel een andere kant komt. Want hij kan het, hoor. Die blondien die kon het, maar Jezus kan het, hoor. Hij brengt u naar de andere kant. Maar het is allebei waar. Genoeg, denk ik. Mijn laatste negatieve jeugdervaringen, negatieve karaktereigenschappen zijn voor mij een grote blokkade om in de kruiwagen te gaan zitten. Hoe kan ik tot die volledige overgave aan God komen als ik een vreselijk grote angst heb voor geestelijke en lichamelijke ziekte en invaliditeit, met andere woorden, voor het lijden? We hebben Jacob gelezen, maar God gaat natuurlijk niet met iedereen die weg. God is niet de God die er behoefte aan heeft om ons invalide te maken, integendeel. En met die vrees geldt ook maar weer datzelfde. Vertrouwen maar. Hij weet toch wie je bent. Hij kent toch je negatieve jeugdervaringen. Hij was er toch bij. Hij weet toch je negatieve karaktereigenschappen die voor jou een blokkade zijn. Maar dat is voor hem geen blokkade. Hij weet het toch. En juist als je je zo voelt en zo bent, vertrouw hem dan dat hij een weg met je gaat waar de zon over op gaat. Toen ging de zon op over de manke Jacob. En dat is een kwestie van vertrouwen. En weet dat hij kent dat hij, mijn laatste voorbeeldje, hij weet hoe je in elkaar zit. En dat is zo'n bemoediging, vind ik. Hij weet, David zegt, u kende mijn vormeloze begin. Nou, dat zie je voor je, hè? Zo'n embryo. Hij kende mijn vormeloze begin. En hij begon met hem, met David. Dat is een man aan mijn hart. Dus, oh. En hij begon. Even mijn voorbeeldje kwijt. Er was een hippie in de jaren 60 van vorig jaar, 70, 19. En die had zo'n grote Amerikaanse slee en zo'n fort. En dan reed hij mee op de highway. En op een gegeven moment stopt dat ding en wilde hij niet verder. Dus hij zette hem langs de kant en hij maakte de motorkap over met een hoop bravoer. Maar die jongen natuurlijk wist er niks van. Dus hij stond daar aan draadjes te rommelen en te doen. Maar hij kreeg hem niet meer aan de praat, hij deed het niet. Toen kwam er een andere auto aanrijden, die stopte voor hem. Daar stapte een meneer uit in driedelig zwart. Heel chic. En die zegt, wat is er, jongen? Hij zegt, ja meneer, hij doet het niet. Hij zegt, mag ik even kijken? En die jongen denkt, mag ik even kijken? En die man die steekt zijn hoofd onder de motorkap en die rommelt dan een paar dingetjes. En hij zegt, start hem eens. En de auto slaat aan. En die jongen zijn mond valt open. En die zegt, hoe weet u dat? Hoe wist u waar het defect zat? Toen zegt die man, nou misschien mag ik me even voorstellen. Mijn naam is Henry Ford. En ik heb die auto gemaakt. Onze schepper heeft ons gemaakt en kent elk defect in ons. En er is niemand in de ganse schepping die zo goed weet hoe die met die effecten om moet gaan. En die ons accepteert met onze effecten. Met alles wat er defect is in ons. Die God hebben we. En je aan die God toevertrouwen, zegt Heere God, u bent een goede God. Hier is mijn leven. Dat betekent dat hij ook innerlijk vaak zoveel dingen op de juiste plek krijgt, zodat de motor start en zodat je leven verder gaat op een manier waarvan je je niet hebt kunnen voorstellen dat het ooit nog eens zo goed zou gaan. Dat is God. Dat is volkomen overgave.